Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hallo, mijn naam is Shaila Zittelsingh en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant waarin we met de experts van de redactie doornemen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag doen we dat met Pieter Klook. Dag Pieter.
Dag Shaila.
En met Willem Veenstra. Dag Willem.
Hi Shaila.
En met Abel Bormans. Dag Abel. Hey. We doen dit in deze samenstelling omdat we het gaan hebben over het verhaal in de Volkskrant over de cultuur op de NOS Sportredactie, bij NOS Sport. Willem, Abel, jullie hebben dat verhaal gemaakt samen met Maud Efting, met z'n drietjes, zijn daar heel lang mee bezig geweest. Eerst even, waarom dit verhaal? Waarom hebben jullie dit verhaal gemaakt, Willem?
Eigenlijk vloeit het voort uit een van onze vorige verhalen over De Wereld Draait Door. Mm-hmm. Dat hebben we in november vorig jaar gepubliceerd. Destijds kregen we tientallen tips uit alle hoeken van de samenleving en ook veel uit de mediawereld. Een van die tips ging over NOS Sport. Mm-hmm. We hebben toen alle tips op een rij gezet en gekeken van waar ligt eigenlijk een verhaal wat wel een nieuw licht werpt op de situatie in Hilversum of op het Mediapark. We hadden de indruk dat daar wel dingen scheef zitten. Mm-hmm. En we kregen het gevoel dat dat hier het geval was. Uit het onderzoek blijkt eigenlijk dat heel veel mensen die daar werken, bijvoorbeeld vrouwen of mensen met een migratieachtergrond, te maken krijgen met uitsluitingsmechanismen, met allerlei hele vervelende opmerkingen. En soms ook met toenaderingspogingen van, dat gaat dan om vrouwen natuurlijk, met toenaderingspogingen van mannen met status die proberen te kijken of er misschien meer dan een collegiale band in zit. En natuurlijk gaat het heel erg over de hoofdredactie. Wat de hoofdredactie wist, er zijn veel meldingen gedaan in de loop der tijd. Uit de eigen inventarisatie van NOS Sport blijkt dat het bijna 100 meldingen zijn. En hoe daarop geacteerd is. Tegelijkertijd loopt een onderzoek natuurlijk, hè, ook vanuit de commissie van Rijn. We dachten en we denken nog steeds trouwens dat wij daar een rol in hebben.
Ja, dat moet je even toelichten. Het onderzoek vanuit de commissie van Rijn, dat is een onderzoek naar...
Het onderzoek van de commissie van Rijn gaat over de publieke omroep en dynamieken die er aan ten grondslag liggen, dat er daar dingen heel erg scheef zijn gegroeid.
En als je zegt scheef gegroeid, waar moeten we dan aan denken?
Ja, dat zijn wat ze dan noemen systemische oorzaken. Dus dat gaat bijvoorbeeld over flexcontracten, maar ook een focus op kijkcijfers. Dat zijn onderdelen die Van Rijn al eerder genoemd heeft. Ja. Maar ze zijn dat verder aan het onderzoeken as we speak. Dus misschien komen daar ook dingen naar voren die wij nog niet weten.
Ja, precies. En jullie hebben je dus heel erg geconcentreerd op de redactiecultuur bij NOS Sport. Dat is een heel ongrijpbaar iets eigenlijk. Hè? Hoe breng je zoiets in kaart? Hoe bepaal je of er nou eigenlijk rare dingen zijn gebeurd? Hoe ga je daarbij te werk?
Allereerst probeer je natuurlijk mensen te spreken die daar binnen die cultuur werken. Mm-hmm. En bij De Wereld Draait Door waren dat, hebben we heel veel mensen gesproken. Maar dat kwam ook omdat daar een enorm verloop was. En omdat het zich in een periode van 15 jaar heeft afgespeeld. Hier zitten heel veel mensen die daar al tientallen jaren werken. Dus die ook een goed beeld hebben van de cultuur misschien, maar er ook onderdeel van zijn.
Ja.
En wat je volgens probeert is te kijken, zijn er in die verhalen veel dingen die telkens terugkomen. Die eigenlijk iedereen zegt of aanstipt. Of voorbeelden waarvan wij vinden, dit is exemplarisch voor hoe het er daar aan toe gaat. Dus dat hebben we geprobeerd.
Ja. En jullie hebben het verhaal van Aisha Margadi eruit gehaald. In haar verhaal, zij kwam nieuw, eigenlijk tamelijk bleu op die redactie. Wist niet zo heel veel van sport. Kreeg een vrij prominente positie als presentator. En zegt eigenlijk vanaf dag één ben ik niet geholpen, gepest, buitengesloten. Op allerlei manieren is mij daar eigenlijk het werk onmogelijk gemaakt. Is dat nou exemplarisch voor hoe het is als je daar als relatieve buitenstaander binnenkomt?
Ja, dat vinden wij wel. In haar verhaal komen verschillende problemen die daar op die redactie speelden, die komen samen. Inderdaad, zoals je al zei, de omgang met vrouwen, avances die er werden gemaakt. Maar ook andersoortige vooroordelen die spelen. Een vrouw met een migratieachtergrond. Daar werden ook grappen of toespelingen over gemaakt. Ja, dat zijn een aantal van die belangrijke problemen die daar speelden. Ja.
Het feit dat zij is gevraagd om daar te komen door de hoofdredactie van NOS Sport. Ze heeft niet zelf actief gesolliciteerd. Ze is gewoon gevraagd. Ze werkte bij AT5. Zij is al voordat ze begon, op haar eerste werkdag, door de hoofdredactie gewaarschuwd. Weet dat er veel jaloezie heerst hier op de werkvloer. En dat er mensen aan je stoelpoten zullen gaan zagen. En dan kun je nog zeggen van ja, dat zegt zij. Wie zegt dat waar is? Maar dit horen wij ook van andere nieuwkomers die belangrijke rollen gaan vertolken binnen die redactie. Dat zij dezelfde waarschuwing kregen. Dus ja, dat vonden wij wel belangrijk.
Jullie verhaal liep eigenlijk parallel met een eigen inventarisatie van de NOS. Want NOS Sport heeft na het verhaal van de Wereldtijd Door gezegd, we gaan op onze eigen redactie kijken wat er hier eigenlijk allemaal speelt. Want er waren natuurlijk al signalen en gevoelens van onvrede. Die inventarisatie is donderdag vrijgekomen. Althans, donderdag heeft de hoofdredactie en de directie daar kennis van genomen. En vrijdagavond stond het verhaal van de Volkskrant online. Heeft dat nog met elkaar te maken, de timing van die publicatie, van die inventarisatie van de NOS en van ons?
Van onze kant niet, maar vanuit de NOS weet ik dat natuurlijk niet.
Nee.
Wat wij wel weten is dat wij waren aan ons onderzoek begonnen. En daarna hebben zij pas een inventarisatie aangekondigd.
Mm-hmm.
Dus misschien is dat omdat ze gedacht hebben, nou ja, we merken dat er veel mis is. We moeten toch maar eens op een rij laten zetten. Misschien is het ook geweest omdat ze dachten, nou, de Volkskrant is kennelijk bezig met een onderzoek. Laten we dat dan ook zelf doen. Het liefst hadden wij eerder willen publiceren, maar wij kwamen daar gewoon niet eerder toe. Omdat we niet zo snel konden reageren. En je het wederhoorproces ook niet heel snel wil doen.
Ja.
Dat zij donderdag naar buiten zijn gekomen, dat zou je aan hun moeten vragen of dat toevallig is. Of niet.
Ja, die publicatie, of in elk geval, dat is niet officieel gepubliceerd. Maar dat het er is, dat er zo'n inventarisatie ligt, heeft ook al heel wat losgemaakt. Onder meer Marijn de Vries, de wielrencommentator, oud-wielrenster, die vrijdag in NRC Handelsblad, waar ze een column heeft, een rubriek heeft, vrij uitgebreid heeft geschreven over haar ervaringen, die ook niet heel fijn waren met en seksuele intimidatie en uiteindelijk toch ook een beetje weggepest bij de avondetappe. Was dat nou een verhaal waarvan jullie zeiden, oh, hadden wij dat ook geweten, dan hadden we dat in ons verhaal verwerkt? Of zijn er nog ongelooflijk veel van dit soort verhalen die jullie niet hebben meegenomen en waarvan jullie weten, ja, maar die zijn er wel?
Nou, dat laatste weten we niet zeker. Maar ik moet wel zeggen dat dat verhaal dat zij had opgeschreven was sterk en overtuigend. En stond ook echt ergens voor dat je inderdaad, dat er bepaalde gezichtsbepalende figuren daar zijn. Die zich van alles menen te permitteren. En ook in het bijzijn van vrouwen ongepaste opmerkingen denken te kunnen maken. Dus het was zeker een verhaal geweest wat wij ook altijd kunnen meenemen.
Het past wel in het patroon wat jullie hebben
absoluut
gevonden.
Ja, ja, zeker.
Hey, en Pieter, mm-hmm. Waarom doet de krant dit? Hè? Even heel basaal. We hebben het eerst bij de Wereldtijd Door gedaan. Daar waren sterke aanwijzingen dat er echt een verrotte bedrijfscultuur was. En er was een overtuigend verhaal van de krant van, nou, dit is gewoon een beeldbepalend programma. En dit, dus het is relevant. Wat is de relevantie om ook NOS Sport onder de loep te nemen?
Nou ja, je kijkt continu of er een nieuw verhaal te vertellen is. Het is niet onze bedoeling om alle redacties van de publieke omroep af te gaan om te kijken of daar ook iets is misgegaan en om zoveel mogelijk prominenten aan de schandpaal te nagelen. Dat is niet wat we nastreven.
Nee.
Dus we proberen continu te kijken van, staat dit verhaal voor een breder maatschappelijk fenomeen waar we het over moeten hebben? En dan speelt bij de publieke omroep ook nog mee dat het een publieke organisatie is. Dus dan kun je een voorbeeldrol verwachten. Dus daar kijk je misschien wel wat strenger naar als redactie. Of als publieke omroep moet ook publiek verantwoording afleggen. Dus dat speelt ook mee in dit geval. En je kijkt ook nog naar de grootte van de misstand. Dat je denkt, ja, is dit nou groot? Heeft dit lang geduurd? Is dit een incident of is dit structureel? Nou, eigenlijk al die antwoorden waren bij de NOS ja. En het interessante is natuurlijk dat het eigenlijk precies het tegenovergestelde is van het De Wereld Draait Door verhaal. Want daar was het probleem een heel hoog verloop. Omdat het zo moeilijk was om daar te werken.
Ja.
Door die woede uitbarstingen van de presentator, maar ook die enorm hoge werkdruk. En hier was het probleem te weinig verloop. Toch een cultuur, ja, stilstaand water. En we weten allemaal dat is niet gezond voor een cultuur.
Ja.
Als er heel weinig verloop is. De hoofdredactie zit er al 20 jaar. De prominenten die werken er vaak hun hele leven. Die zijn er als jonge presentator begonnen en mogen tot hun pensioen presentator blijven. Dus het leidt tot enorm veel macht. Ook grote machtsverschillen op zo'n redactie. Wat toch ook een merkwaardig fenomeen bij de NOS. Dat kinderen van redacteur daar ook allemaal gaan werken. Dus het draagt allemaal
en
bij
honden.
aan.
De hond
en honden, ja, de hond van de hoofdredacteur. Het draagt allemaal bij aan een soort gesloten redactie. Wel met een hele sterke redactiecultuur. Dus met een gemeenschappelijk gevoel voor humor. In dit geval vrij vrouwonvriendelijk. Met enorme kennis van sport. Het zijn natuurlijk allemaal enorme liefhebbers. Ja. Dus je hebt daar een hele sterke cultuur. En een sterke cultuur heeft iets verleidelijks. Maar ook iets heel gevaarlijks. Want dan voelen mensen die nieuw komen voelen zich snel buitengesloten. Ontbreekt aan kritisch vermogen om daarop te reflecteren. Van wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Wat hebben we hier eigenlijk gecreëerd? Want ze doen dat al jaren en ze zitten al jaren met hetzelfde clubje daar. Dus er komt er bijna niemand binnen die zegt, jongens, hallo.
En ze zijn succesvol. Er kijken miljoenen Nederlanders naar.
Ja, nou ja, de vraag is of dat aan deze mensen dank is. Of dat je, ik denk in elk land is de sport... Omroep doet het goed.
Ja.
Je kunt het ook niet zo makkelijk verpesten.
Ja.
Sportverslaggeving tenminste. Volgens mij moet je echt je best doen. Dus ik weet niet of dat hun persoonlijke verdienste... Misschien is dat ook wel een van de redenen. Hè? Dat ze ook niet zo werden uitgedaan. Want dat dit problematisch... Of dat ze niet zo snel zagen dat het problematisch was.
Ja. Wat sowieso zo is dat ze zijn in zekere zin monopolist. Hè? Want er zijn heel veel mensen die gezegd hebben... Als ik naar een andere plek had kunnen gaan... Waar ik hetzelfde werk had kunnen doen... bijvoorbeeld verslag doen van voetbalwedstrijden... dan had ik dat gedaan. Maar dat kan niet, want de NOS heeft alle uitzendrechten.
Precies, ja. Dus als je bepaalde wedstrijden wil verslaan... dan moet je bij de NOS zijn en dan moet je dit op de kop toenemen. Ja,
dus dat zijn allerlei factoren... waardoor het zo kon ontsporen, die cultuur. Maar het is echt ontsporing van een redactiecultuur. Kijk, nu gaat het allemaal over individuele verhaalelementen... en daar kun je van alles van vinden wat daar precies gebeurd is. Maar het verhaal laat wat mij betreft vooral zien... een verziekte redactiecultuur en dat heeft allerlei uitingsvormen. Dat is of dat nou seksisme is of soms vormen van xenofobie... uitsluitingsmechanismes, maar het komt allemaal door een verziekte cultuur.
Ja.
En dat is echt wel weer iets anders dan wat we bij de Wereld Draait Door hebben gezien en eigenlijk ook bij andere MeToo-verhalen die meer tot een individu waren terug te voeren waar de omgeving ook niet goed op had gereageerd. Maar hier zie je echt een cultuur die in de volle breedte en diepte verziekt is.
Ja, en toch leidt het ertoe dat de focus naar personen gaat. Hè? Dus nu is dan Tom Egbers staat nu even heel erg in de belangstelling. Die kwam in jullie verhaal een aantal keer voor. Die is in het weekend ook meteen uit de programmering gehaald. Dus die zien we voorlopig niet terug op televisie. Dat is eigenlijk een effect van je verslaggeving waar je niet in eerste instantie op uit was, denk ik. Hè?
Nee, totaal niet. Dit vind ik zelf een van de moeilijkste aspecten van dit soort onderzoek doen. Mm-hmm. Is dat natuurlijk stuit je soms op namen. Elke keer moet je de afweging maken. Is het functioneel om dit voorbeeld, om deze naam te noemen? En je weet ook heel goed dat, laten we deze situatie nemen van Tom Egbers. Het gaat over een affaire die hij heeft gehad als 48-jarige presentator met een 22-jarige stagiair. Waar uiteindelijk, nadat die affaire was... beëindigd pestgedrag uit is voortgekomen van hem richting die stagiair die toen medewerker was, waarna zij uiteindelijk is vertrokken.
Ja.
Dus dat deel, het pestgedrag op de werkvloer, het feit dat collega's daar dat zien en er niets aan doen, het feit dat het gemeld is bij de hoofdredactie en er vervolgens niks is veranderd, dat uiteindelijk de jonge vrouw het onderspit delft en de gevierde presentator kan blijven, dat maakt het heel erg relevant voor de cultuur. Maar je realiseert je natuurlijk ook dat hier een persoonlijk drama achter schuil gaat, ook voor het gezin. En daar werden we ook in het wederhoorproces mee geconfronteerd.
Mm-hmm.
En dat is verschrikkelijk. Ik vind dat zijn hele lastige afwegingen. Uiteindelijk zijn we tot de afweging gekomen dat we wel vonden dat het dat we eigenlijk niet omheen konden om dit te noemen. Je ziet nu dat ook gezien de reactie van zijn vrouw Janke Dekker, die voorzitter is van, van Meldpunt Morris voor misstanden in de televisiewereld. Aan die reactie zie je ook wat dat losmaakt bij een gezin.
Ja, want zij is in het geweer gekomen tegen de Volkskrant. Pieter,
ja.
Zij is met een advocaat in de arm genomen, Richard Korver. En heeft ook de Volkskrant beschuldigd van slecht wederhoor of onvolledig wederhoor. Ja. Of niet goed weergegeven wederhoor. Ja. Wat is precies hier aan de hand?
Nou ja, het is ons niet helemaal duidelijk waar wij nou iets niet goed hebben gedaan. Kijk, wij wilden heel graag met haar praten, heel uitgebreid met haar praten. Daar hebben we ook alles voor gedaan. En zij hield dat af en verwees naar een advocaat. En dan was niet duidelijk namens wie die advocaat precies opereerde. Dus het was heel moeilijk om een goed gesprek met haar te voeren.
Dus er is geen gesprek geweest tussen de krant en Janke Dekker?
Nee, en dat vonden we wij heel vervelend, want we wilden niks liever dan uitgebreid met haar praten. Dus dat is heel ingewikkeld. En nu gaat ze dan achteraf zeggen, ja, maar jullie hebben mij niet gehoord. Maar het is me eigenlijk niet goed duidelijk welke relevante informatie zij heeft. Het is me nog steeds niet duidelijk, ook niet na een uitgebreid interview in het AD, die een heel ander licht op de zaak werpt. Ze lijkt de indruk te willen wekken dat dus die vrouw, eigenlijk min of meer Tom Egbers een beetje intimideerde, ja, nadat hun relatie afliep en dat daar zelfs politiebescherming nodig was. Maar als we daar door vroegen van ja, maar wat was dat dan precies? En we vroegen ook aan Tom Egbers, heb je dat ook zo ervaren en wil je dat we het opschrijven? Die zei nee, dit wil ik absoluut niet.
Want met Tom Egbers hebben die wel uitgebreid gesproken.
Ja, die heeft een hele uitgebreide gesiteerd. Reactie vertoond. Ja. Die toonde berouw. Ja, dat was volgens mij een hele goede reactie. Want zo heb ik het gelezen. Gewoon, hij gaf het ruidelijk toe. Een paar dingen ontkende die dat het zo was gebeurd. Ja. Dat hebben we ook gewoon opgeschreven. Dit heeft hij ontkend, maar het algemene beeld bevestigde hij eigenlijk van begin tot eind. En nogmaals, hij zei ja, hele nare episode in mijn leven. Ik kijk daar met veel verdriet op terug en ook alle mensen die ik daarmee heb gekwetst. Dus hij had die reactie. En toen kregen we vervolgens dus zijn vrouw, die probeerde het verhaal heel erg te draaien. Richting dat zij ook min of meer slachtoffer waren.
Niet hebben afgestemd met elkaar?
Ja, dat kunnen we allemaal niet doorgronden.
Nee.
Dat is heel moeilijk te doorgronden. Maar dan maakt het ook heel moeilijk om er goed op te reageren. En om haar verhaal recht te doen. Kijk, als je een verhaal maakt, u wil niks lievers dan ook haar recht doen.
Ja.
Haar kant van de zaak. Maar ze heeft meteen al gezegd. Dat ze vond dat het artikel niet open en objectief was voordat ze iets gelezen had. Wat ik ook best wel raar vond. Want deze drie verslaggevers hebben ook de Wereld Draait Door verhaal gemaakt. Waarover zij volgens mij uitgebreid geïnterviewd is. En altijd heeft gezegd dat het volgens mij juist goed is dat journalisten dit doen.
Ja, want zij heeft een functie, of had een functie moet ik zeggen, die tamelijk relevant was. Ook voor jullie verhaal. Zij was namelijk voorzitter van Morris. En dat is een instantie waar mensen juist ongewenst gedrag kunnen melden. Voor de hele mediasector eigenlijk.
Ja.
Zeg ik het goed? Ja.
Dat zeg je goed. En, ja. En kijk, wat gewoon echt hieraan heel lastig is. Wij hebben geprobeerd dit te beperken tot wat is relevant voor de werkvloer. Wat daar gebeurt. Hè? Er zijn natuurlijk, als er een affaire is en dat speelt allemaal in het privéleven. Dan wil je daar helemaal niet als krant in zitten. En dan wil je eigenlijk niks mee te maken hebben, maar wat er op de werkvloer speelt, is wel van groot belang.
Ja.
En normaal gesproken, bij ieder andere echtgenoot, hadden we de echtgenoot ook helemaal geen vragen gesteld. Want waarom is dat relevant? Maar zij heeft nou net de enige baan, dus ongeveer in Nederland, waarbij dat wel relevant is, namelijk voorzitter van het meldpunt. Dat gaat over ongewenst gedrag in de onder andere de televisiewereld.
In het verhaal staat ook dat sommige mensen zich niet heel erg veilig voelden om naar dat meldpunt te gaan.
Precies.
Omdat zij de vrouw was van.
Ja.
En dat was natuurlijk best wel raar. Je verwacht toch dat zo'n meldpunt totaal onafhankelijk was. En ik denk als je een relatie met een presentator hebt, ook al gedraagt hij zich keurig verder, dan kun je toch niet volhouden dat je onafhankelijk kunt zijn. En of ik denk dat zij zelf misschien wel het idee heeft gehad dat ze onafhankelijk was en dat ze alles. Maar er is natuurlijk al het verschil hoe je zelf dingen ervaart en hoe de buitenwereld het ziet. En ik denk dat het toch wel logisch was geweest als zij zich had gerealiseerd van misschien is het toch niet zo'n goed idee dat ik dat doe. Gezien het feit dat ik met Tom Egbers samenwoon.
Ja, nou ja, goed, dat is nu dus ook allemaal klaar in elk geval. Zij is ook teruggetreden. Nog even terug naar het verhaal. Dat hebben jullie nu gepubliceerd. Heeft meteen allerlei effecten gehad. De hoofdredactie is afgetreden. Dat is ook mede naar aanleiding van een verklaring die ze zelf hebben uitgedaan nadat hun interne inventarisatie was geweest, waarin ze zeiden, ja, we gaan op termijn terugtreden. Dat bleek de redactie ook een beetje raar te vinden. Dus uiteindelijk is de hoofdredactie afgelopen zondag gisteravond teruggetreden. Was dat nog een effect wat jullie hadden voorzien?
Nou, je weet dan natuurlijk nooit van tevoren wat ze gaan doen. En donderdag was het inderdaad nog een gefaseerd aftreden. Daar zijn ze op teruggekomen. Misschien op basis van de publicatie. Misschien ook inderdaad vanuit interne druk. Ja, dat weten we niet precies, maar zo'n dynamiek komt vaker voor na zo'n publicatie.
Ja, daar hou je wel rekening mee als je zo'n verhaal hebt geschreven. Het allemaal losbrengt, hè? Ja. En hoe gaan jullie nu verder hiermee? Is het voor jullie hiermee klaar?
Nou, dat weten we nog niet. Ja, ook daar hangt het er weer vanaf wat we horen, wat misschien een heel nieuw licht op de zaak werpt. of het toch nog ernstiger is dan we hebben beschreven. Ja goed, we zullen dezelfde afweging maken als de vorige keer. En nogmaals, we zijn er echt niet op uit om de een naar de andere presentator te onderzoeken of die zich misschien ook nog misdragen hebben. Dat is helemaal niet interessant. En dat vind ik. We willen ook geen trial by media in principe. Dus we zullen, maar we gaan natuurlijk wel luisteren. Of er toch nog verhalen zijn die we over het hoofd hebben gezien. Ik begin ook nu tijdens het gesprek te realiseren dat misschien die monopoliepositie van de NOS, dat die hier ook min of meer aan bij heeft gedragen. Dus ik denk ook in de analyse gaan we misschien ook nog wel verder kijken van wat is hier nou precies misgegaan en welke factoren komen hier allemaal samen. Dit is voor mij echt een nieuw element. En zie je dit bij meer sportredacties die monopolieposities hebben. Dus ik denk ook dat daar nog wel wat te halen valt.
Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u luisteraar, weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. En wilt u nou meer genieten van onze journalistiek? Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Dan kunt u gaan naar www.volkskrant.nl/podcastactie. En dan kunt u heel voordelig een abonnement afsluiten op onze krant. En nog veel meer prachtige verhalen lezen van al onze experts. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen weer een nieuwe. Tot dan.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.